Voordat we ons hoofd buigen voor gebed, zou ik wat van Gods woord willen lezen. Ik lees altijd graag zijn woord, want mijn woorden zullen falen. Ze zijn van een mens, maar zijn woord kan niet falen. En u die de tekst volgt enzovoort, laten we uit Matteüs het 14e hoofdstuk vanavond lezen, te beginnen bij het 22e vers. En terstond dwingt Jezus zijn discipelen in een schip te gaan en voor hem af te varen naar de andere zijde, terwijl hij de scharen wegzond. En toen hij de scharen had weggezonden, ging hij een berg op, alleen, om te bidden. En toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Maar het schip was nu in het midden van de zee, geteisterd door de golven, want de wind was hun tegen. En in de vierde nachtwaken kwam Jezus tot hen, lopende op de zee. En toen de discipelen hem op de zee zagen lopen, werden zij ontroerd en zeiden, het is een spook. En zij schreeuwden het uit van vrees. Maar terstond sprak Jezus tot hen, zeggende, heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Laten we onze hoofden nu buigen voor gebed. Terwijl onze hoofden en harten gebogen zijn voor God, is er een nood in het gebouw vanavond die u bekend wilt maken aan God door uw handen op te heffen en herinnerd te worden in het gebed. De Heere zie op u neer, wees ons genadig. Onze hemelse Vader, wij komen nu in uw tegenwoordigheid door de weg in de naam van de Heer Jezus, wetende met de gezegende verzekerdheid dat Hij ons beloofde dat als wij iets ook zouden vragen in Zijn naam, dat U het ons zou verlenen. We zijn heel dankbaar hiervoor. Woorden kunnen niet uitdrukken hoe wij ons hierover voelen, met de verzekerdheid die wij hebben dat U nu naar ons luistert. U hebt die handen gezien, Heere. U weet wat ze nodig hadden. U bent de alwetende, almachtige, oneindige God. En we weten dat Gij de harten van de mensen kent. U kende onze gedachten. Zelfs voor we ooit geschapen werden, kende U elke gedachte die we ooit zouden hebben. Want U bent oneindig. En wij bidden, Heere, op dit uur, terwijl onze verlangens naar U uitgaan. Kijk neer vanuit de hemelen, Heere, en neem onze verzoeken aan Uw eigen hart, Heere. En verhoor ons naar gelang Uw rijkdommen in glorie. Geef ons het verlangen van ons hart, erop vertrouwend dat het Uw goddelijke wil is. En wij weten dat het Uw welbehagen is om Uw wil te doen. Geef ons vanavond weer een grote uitstorting van Uw tegenwoordigheid, Heere. Genees de zieken, red de verloren. Wek hen op die dood zijn in zonde en overtredingen en breng hen tot een nieuw leven vanavond. Mogen we Jezus zien. We vragen het in Zijn naam. Amen. U mag gaan zitten. Het spijt ons dat we niet in staat zijn de mensen plaats te bieden wat zitcapaciteit betreft. Maar sinds de eerste avond zeggen ze dat ze grote aantallen van de mensen hebben moeten wegsturen. Dus dat spijt ons. En broeder Grant heeft ook niet echt een andere ruimte kunnen bouwen om. Ik geloof dat het links is dat hij deze afscheiding zal gaan verplaatsen. De dierbare, kostbare broeder vroeg me vandaag of ik dit een jaarlijks gebeuren wilde maken. Om naar Dallas terug te keren, naar zijn kerk. Zo'n geweldige uitnodiging als die in dit uur wanneer deuren zo snel sluiten. En dan wil de man dat ik terugkom en er een jaarlijkse gebeuren zaak van maak. Ik waardeer dat. Ik had een tijd van gemeenschap met ze vanmorgen, met broeder Gordon Lindsay en velen van hen, broeder Perry Green, die de sponsor is van de komende bijeenkomst daar in Beaumont en hier vanavond achter me zit. En velen van onze vrienden, broeder Don en zijn vrouw, we zijn zo blij ze hier te hebben. De Heere zegene hen. Nu, vanavond, gewoon, ik heb geprobeerd mijn boodschappen zo eenvoudig mogelijk te maken, zodat zelfs een kind ze kan begrijpen. Morgen namiddag is een evangelisatiedienst en ik wou dat u er allemaal kon komen. Nu, als u diensten hebt in uw eigen gemeente, wel u... Blijft u waar u gestationeerd bent. We willen niet dat iemand zijn eigen gemeente verlaat om. En dan, als u ziek bent en wilt komen om voor u te laten bidden, en uw gemeente heeft morgenmiddagdienst, spreek er dan met uw voorganger over, zodat hij niet slecht zal denken, weet u. Laat hem weten dat we hier in samenwerking zijn om het hele lichaam van Jezus Christus te helpen dat hier in Dallas verblijft en in de omgeving. Dus morgen namiddag, geloof ik, om 2:30 zal ik een evangelisatieboodschap spreken. En dan gaan we bidden voor al de zieken, al de gebedskaarten en zo opnemen die door de week zijn overgebleven. En morgen voor hen allen bidden. Nu, mijn onderwerp vanavond is meer als een klein drama, gewoon voor enkele ogenblikken. En ik ga er vanavond zoveel mogelijk in proberen te krijgen als ik kan bij het bidden voor de zieken. Mijn tekst is, wees niet bevreesd, ik ben het, Jezus die spreekt. Mijn onderwerp is, een getuigenis op de zee. Het moet ongeveer laat in de middag zijn geweest. De zon moet bij het ondergaan zijn geweest toen dit plaatsvond. En nu, het moet een warme dag zijn geweest, ongeveer zoals het hier binnen is. De airco is uit en ze werken eraan. Dat is de reden dat ik daarbij van onderwerp veranderde, van waar ik over zou gaan spreken, zodat ik er sneller mee kon zijn, zodat u niet zo in de hitte hoeft te zitten. Deze grote visser, na wat hij door de dag heen gezien had, had naar Jezus zitten te kijken in zijn grote bediening. Ik zou graag in die dag geleefd willen hebben, om hem te volgen. Maar weet u, ik ben blij dat ik nog steeds het voorrecht heb om hetzelfde te doen. Hem dingen te zien doen. En het is geweldiger vandaag naar hem te kijken dan het toen was. Ik heb nu meer geloof in hem en kan nu meer geloof hebben dan ik toen zou kunnen hebben, omdat we 2000 jaar hebben gehad om te bewijzen dat het evangelie juist is. En na 2000 jaar leeft hij nog steeds en doet net als hij destijds deed. Dus we hebben een grotere verzekerdheid en meer een fundament voor geloof nu dan wij toen hadden. Want hij was gewoon een man die rondging met een bewering dat hij van God gezonden was en de zoon van God was en dat God zijn beloofde woord van die dag door hem betuigde en zij hadden enigszins reden om eraan te twijfelen. De theologen, zij waren, en als u opmerkt, het was een zielige zaak, het was eigenlijk zielig, want die theologen zouden dat geloofd hebben als God hun ogen niet had verblind. De Bijbel zei dat. En wist u dat hij beloofde dat hij hun ogen vandaag weer zou verblinden, dat zij het niet zouden zien? Ze zouden roekeloos zijn, hoogmoedig, liefhebbers van genot, meer dan liefhebbers van God, trouweloos, valse beschuldigers, onhandelbaar, afkerig van degenen die wel goed zijn, een vorm van godsvrucht hebben, maar zouden de kracht daarvan verloochenen. Precies een belofte weer opnieuw. En u kunt nauwelijks maar alleen medelijden hebben met mensen en dat hun ogen verblind zijn voor deze dag, met de schriftplaatsen die God heeft beloofd dat het zou gebeuren, hier in deze dag, in dit uur. En we kijken er direct naar en zien het. En dan kijken mensen en schudden hun hoofd en lopen weg en zeggen, ik zie het niet. Het is zielig, maar toch moeten de schriften vervuld worden. Het moet die wijze zijn. Dus deze discipelen waren gekozen door God. Heeft u opgemerkt dat Jezus hen zei, voor de grondlegging van de wereld koos hij hen. En zij waren een verordineerd zaad van God. Daarom, toen de problemen er kwamen en het leek alsof de mensen Jezus in de hoek hadden bij een vraag, er bestond geen vraag voor hen. Zij konden het niet begrijpen, maar ze waren vastbesloten niets anders dan hem te kennen. Gij alleen hebt het woord des levens. En zij waren vastbesloten erbij te blijven, want ze waren tot die dienst verordineerd. En zo is het vandaag, dat mannen en vrouwen die verordineerd zijn tot eeuwig leven zullen komen. Al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. Dat is zijn woord en dat kan niet falen. Het is Gods woord. En we zien deze discipelen nu, die een grote bijeenkomst hadden die dag buiten in een groot veld langs de zijkant van een berg. En Jezus had hen gezegd, nu steken jullie alvast de zee over voor mij uit. En hij ging de berg op alleen, voor het gebed. En deze discipelen, nadat ze vrienden hadden ontmoet, ik kan me gewoon voorstellen hoe ze zich voelden. Want om vrienden te ontmoeten en dan afscheid te moeten nemen van vrienden, net tegen de tijd dat je elkaar leert kennen, dan moet je tot ziens zeggen. En dat is min of meer een hartzeer voor mij geweest in het hele land rond de wereld. Is om vrienden te ontmoeten en ze dan te verlaten, wetende dat er velen zijn die u niet meer zult zien tot u ze ontmoet bij het oordeel. Het is een wat droevige zaak. Ik kan me de boot voorstellen met de boeg ervan in de oever geduwd. En het moet Simon Petrus geweest zijn met de grote gespierde armen en schouders die het schip rondduwde en het met de boeg de zee invoer. En ze zwaaiden allemaal vaarwel naar degenen op de oever en ze riepen: kom weer terug en breng de meester om ons te zien. En kom weer een opwekking houden. We zijn vandaag zo gezegend geweest. En nieuwe vrienden die zwaaiden. En hij klom over de rest van de discipelen heen en ging zitten, waarschijnlijk na zijn broer Andreas, en pakte de roeispanen op. De schepen toen werden voortbevogen door ofwel de wind of door roeispanen die ze trokken. En dan, misschien zaten ze met twee in een boot, twee aan een kant. En ze zouden, of twee in één zitplaats liever, misschien zes of acht dollen. En ze zouden gelijktijdig trekken en zo konden ze de boot in zijn kiel houden wanneer het stormde. Dan, als de wind normaal waaide, konden ze een zeil hijsen en zeilen. Het moet een hete middag zijn geweest, zo aan de schrift te zien net voor deze gebeurtenis. En dus moet het een heel kalme, zonnige, hete middag geweest zijn. De zon ging onder. En zij, terwijl ze roeiden en toen losten en de mensen uitzwaaiden, hopen weer eens te zien, terwijl ze de zee opgingen en de zonsondergang en de avondschemering. En toen, na een poosje, trad de duisternis in. En ze moeten een behoorlijk flinke vaart hebben gehaald bij het roeien. En dat is een zware taak als die grote, zware riemen de zee induiken. En bijna allen van hen waren vissers en grote, sterke mannen, gewend aan de zee. En dus, als zij Jezus verwachten de boot in te stappen en hen binnenkort te volgen, nou, kwamen ze daar en ze moeten wat gedreven hebben, die schip wat vaart geven en dan ophalen. Misschien moet jonge Johannes de eerste zijn geweest te spreken, want hij was de jongste van de groep. En het moet hem zijn geweest die zei: ik word een beetje moe. Laten we wat voortglijden, eventjes wachten. We hoeven ons niet te haasten, hij is er nog niet gekomen, dus kunnen we net zo goed een poosje wachten en een luchtje scheppen. En toen hij daar zat met zijn hoofd wat neer, moet hij een getuigenis samenkomst zijn begonnen. En dat is waar ik het over wil hebben. Het moet hem geweest zijn die als eerste opstond en zei: broeders, maakt niet uit wat de mensen ook zeggen en hoezeer iemand het niet wil geloven. Ik ben er nu zeker van, na vandaag, dat we geen nep iemand volgen. We volgen niets minder dan God, want geen mens zou kunnen doen wat hij vandaag deed, tenzij het God was. Weet je, toen hij die broodjes nam en ze brak en die 5000 daar te eten gaf, dat is het meest verbazingwekkende voor mij. Er zouden vraagtekens bij kunnen worden gezet tot vandaag. Nu, ik herhaal gewoon zijn getuigenis als het ware. Maar dat maakte het vast. Zij, ik kan me herinneren, jaren geleden, ik woonde vroeger vlak bij de Jordaan. En ik kan me als kleine jongen herinneren hoe mijn mooie Joodse moeder me oppakte in de namiddag. En me op haar schoot zette en me op de veranda wiegde toen de klaprozen langs de oevers van de Jordaan bloeiden. En ze keek altijd in de richting van de woestijn, van waar ons volk door deze woestijn werd gebracht. Ze vertelde me altijd Bijbelverhalen. Een van de grote verhalen die ik me herinner was de Tsunamitische vrouw en toen haar kleine jongen dood was. En de profeet deze kleine jongen weer opwekte uit de dood. Dat was altijd een spannend verhaal. Maar een van de spannendste verhalen, en moeder vertelde me altijd, ze zou zeggen: nu Johannes, je bent nog maar een kleine jongen, maar ik wil dat je je herinnert, als je ouder wordt, dat grote Jehovah ons volk uit Egypte heeft gebracht. En we kwamen door die woestijn aan de overkant van de rivier daar. En 40 jaar lang reisden ze in die woestijn. Geen plekken om kleding te verkrijgen en geen plek om te eten. En God liet brood uit de hemel neerregenen, elke nacht, en voedde ons volk in die woestijn, omdat zij in de lijn van plicht waren en grote Jehovah volgden. En nu, op een dag zal Jehovah vlees gemaakt worden, hier op aarde, in de vorm van een mens. Hij zal de gezalfde genoemd worden, de Messias. En ik herinner me, zou hij zeggen, als kleine jongen, hoe dat mijn kleine jongensverstand vroeger uitvogelde, probeerde uit te vogelen. Hoe heeft God al die 2,5 miljoen mensen in die woestijn gevoed? Hoe kwam hij aan al het brood? En ik vroeg het mama vroeger, mama, heeft Jehovah een boel grote ovens daarboven in de lucht? En zou hij al het brood bakken en 's nachts vlug naar beneden komen en het op de grond leggen voor de mensen? En zitten Jehovah's grote hemelen vol ovens? Ze zou zeggen, nee zoon, je bent te jong om het te begrijpen. Zie je, Jehovah is een schepper. Hij heeft geen ovens nodig. Hij spreekt gewoon en zijn woord wordt gemanifesteerd wanneer hij spreekt. Hij is grote Jehovah en hij sprak het gewoon. En de engelen deelden het op de grond uit voor de mensen. En vandaag, toen ik hem daar zag staan, zag je die blik op zijn gezicht? Er was geen twijfel in zijn gedachten. Ik klom achter de rots en zag toe als hij dat brood nam en het brak en het overhandigde aan de zijn dienaren, ons, om het aan de mensen uit te delen. En toen hij er weer in greep om opnieuw te breken, was dat brood weer heel. En hij deed dat honderden keren, totdat iedereen gevuld was en er waren manden vol die werden opgenomen. Ik weet dat dat niet minder kon zijn dan Jehovah, want hij handelde zoals Jehovah deed. Alleen Jehovah kan scheppen, en ik weet dat die man geen nep is. Er is maar één schepper, en dat is Jehovah. En nu, van al de dingen die ik heb gezien, dat bevredigde me. Ik wil dat je nu weet dat mijn hart volledig is overgegeven, en ik geloof volledig dat hij niet slechts een profeet is. Hij is een profeet, maar hij is meer dan een profeet. Hij is niets minder dan Jehovah God, die onder ons woont. Want hij schiep brood en hij had de gewoonten van Jehovah. Geen wonder dat hij kon zeggen, als ik niet de werken van mijn vader doe, geloof mij dan niet. Maar als ik de werken van mijn vader doe en u mij niet kunt geloven, geloof de werken, want zij getuigen van mij en zeggen wie ik ben. Het leek alsof mensen dat gemakkelijk gezien konden hebben. En Johannes was tevreden dat hij de Messias was, degene waarvan Jesaja zei, ons is een zoon geboren. En zijn naam zal genoemd worden, Raadsman, Vredevorst, Machtige God, Eeuwige Vader. En Johannes was tevreden vanwege wat hij had gezien. De jonge man die zijn getuigenis gaf. Rond die tijd, zei Simon Petrus, wel nu even een ogenblik. Als we een getuigenis samenkomst zullen hebben, zou ik graag iets te zeggen hebben. Weet je, ik was erg sceptisch over de hele zaak toen Andreas, mijn broer, die Johannes de profeet zijn opwekking bijwoonde. Die had getuigd dat de Messias zou komen en hij hem zou voorstellen. En ik was wat sceptisch over wat Andreas mij zou vertellen, want ik heb allerlei Messias-verhalen en wat dan nog meer gehoord. Maar jullie broeders herinneren je allemaal mijn oude vader. Zijn naam was Jonas en jullie herinneren je hem van hoe hij een hele ferme gelovige was. Hoe dat ik mijn moeder en vader kan herinneren en wij allen als we visten voor hun levensonderhoud en we geen vis zouden vangen. We hadden brood nodig en hoe dat we op de vloer gingen en tot God baden. Geef ons vandaag een vangst, God, zodat wij onze vis zouden kunnen verkopen en onze schulden kunnen afbetalen, voedsel te eten kunnen hebben en hoe we de zee op zouden gaan in de storm en durfden om die stormen te trotseren. En vader, ik kan zijn grijze haren over zijn rug zien hangen op een dag als hij op het getouw van de boot zat en tot me sprak en zei, Simon, je bent mijn oudste zoon. Weet je, ik heb altijd geloofd, Simon, dat ik de Messias zou zien. Ons volk heeft naar hem uitgekeken sinds Eden. En we zijn er zeker van dat hij komt, maakt niet uit hoe lang. Dat is 4000 jaar geleden geweest, zeg je. Maar ik geloof dat Messias zal komen. En elke Jood heeft geloofd dat hij de Messias in zijn generatie zou zien. Ik hoop hem in mijn generatie te zien. Maar het ziet er naar uit dat ik nu oud word. Ik moet stoppen met de zee en krijg mijn kwalen en pijnen. Ik zal hem waarschijnlijk niet zien in mijn tijd. Maar misschien jij wel, mijn zoon. En ik wil je trainen in de schriften. Zoon, voordat de Messias op het toneel verschijnt, zullen er allerlei dingen gebeuren. Allerlei valse dingen. Want Satan zal dat doen om de invloed van de echte Messias te vernietigen wanneer hij komt. Het is altijd zo geweest, is nog steeds zo. En dan, we ontdekken, hij zei, ik herinner me, hij sloeg zijn arm om me heen, zei, zoon, er is maar één manier waarop je in staat zult zijn die Messias te identificeren. Nu, we hebben honderden jaren gehad zonder een profeet. Malachi was onze laatste profeet. Dat is 400 jaar geleden geweest, dat we geen profeet hebben gehad. Maar vergeet niet, Mozes vertelde ons in de schriften dat wanneer de Messias zou komen, hij een profeet zou zijn. Toen hij op het toneel kwam, wij Joden worden geleerd de profeet te geloven. En de Messias zijn reis op aarde is een gesproken woord van God dat hij ons beloofd heeft. En het woord komt altijd tot een profeet. En een profeet betuigt dat woord. Vergeet dat nooit zo. Er mogen grote dingen opkomen, er mogen grote enthousiasmes zijn en grote dingen, maar vergeet niet dat de Messias een profeet zal zijn. Want we weten dat God nooit zijn manier verandert en hij zei dat de Messias een profeet zou zijn. Dus onthoud, zoon, profeten zijn zij die het woord van de Heere hebben. En wanneer de Messias komt, zal hij een profeet zijn. Ik kan zijn arm nog gewoon voelen, zei Simon, toen hij hem om me heen sloeg. En Andreas stond daar het net uit te wassen op dat moment. Jij weet het nog, Andreas? Ja, Simon, ik weet het nog. En Andreas mij probeerde te vertellen dat deze Johannes een profeet was. Ik had andere dingen te doen, moest de vis verkopen en zo. Dus, vader is al jaren dood. Maar ik heb dat altijd in gedachten gehouden. Papa zei, deze Messias zou een schriftuurlijk vastgestelde profeet zijn. En het niet te vergeten, want het is een gesproken woord van God. En dat woord is voortdurend steeds tot de profeten gekomen. Dat stelde het vast, of manifesteerde wat voor het tijdperk beloofd was. En nu Simon op een dag zei, hij zei, weet je, Andreas vroeg me om naar een samenkomst te gaan. En ik ging erheen, naar de samenkomst waar deze man Jezus was, en ik had allerlei geruchten gehoord. Er was een Jezus voor hem opgestaan, die beloofde iets groots te zijn, leidde 400 uit en ze kwamen allemaal om enzovoort. Ik dacht dat het weer nog zo'n soort was. Met een of ander groot enthousiasme van een of andere opwekking of een of andere grote denominatie die ze gingen maken. Maar op een dag dacht ik dat ik met Andreas hier, mijn broer, mee zou gaan. En ik kan me voorstellen, rond die tijd, dat de boot begon te schudden. Iemand begon te roepen en hij zei, ga zitten, schommel de boot niet, wacht eens even, zit stil. En hij zei, weet je, toen ik daarheen ging en tegenover hem stond, de eerste keer, keek hij me recht in het oog en vertelde mij wat mijn naam was. Hij had me nog nooit eerder gezien. Niet alleen kende hij mij, maar hij kende die godvruchtige oude vader van mij die mij in de schriften had onderwezen. En ik wist dat dat Messias was. Dat maakte het voor mij vast, daar zo. Dat maakte het vast voor mij. Moet Filippus zijn geweest, die zei, mag ik hier een woordje zeggen? Nu, hij zei, broeder Nathanael, laat dit je niet kwetsen, want je weet dat we de boekrollen jaren en jaren bestudeerd hebben, wat de Messias zou zijn. Maar toen ik hem dat zag doen, ging ik heen en haalde mijn vriend hier, Nathanael, en toen hij er kwam, Nathanael zei, laat mij het vertellen. Oh, weet u, er is iets mee als Jezus iets voor u gedaan heeft. U kunt gewoon nauwelijks stil blijven staan. U moet het zelf vertellen. Is dat niet zo? Als het iets echt is, moet u het gewoon zeggen. Toen hij mij vervulde met de Heilige Geest, ik wil erover vertellen. Ik wil dat iemand erover weet. Niet iemand anders die het vertelt. Ik wil het zelf zeggen. En ik stel me gewoon voor dat Nathanael heel enthousiast werd en zei, weet je, ik wil dit graag zeggen. Ik was wat sceptisch over je, Filippus, toen je het mij vertelde. Ik vroeg je, zou er iets goeds uit Nazareth kunnen komen? En jij gaf me het beste antwoord dat iemand ooit gaf. Kom en zie. Dat werkt goed vandaag, dat is juist. Blijf niet thuis en bekritiseer het niet. Kom het zelf ontdekken, ziet u? Zij, zou er iets goed uit Nazareth kunnen komen? Zij, kom en zie het zelf. En je weet wat je me verteld had. En toen ik in zijn tegenwoordigheid liep en hij mij vertelde dat ik een Hebreër was, een Israëliet en een eerlijk man was, dat wist ik. Maar ik vroeg me af, hoe kon het zijn? Hij zag eruit als een gewone man. Ik verwachtte dat de Messias langs een gouden trapportaal uit de hemel naar beneden zou komen, regelrecht naar het hoofd van de denominatie hier, naar Jeruzalem, erheen zou lopen en zeggen, Caiaphas, Ik ben aangekomen. Maar ze kwamen tot ontdekking dat hij uit Nazareth kwam, uit een arm gezin, en eigenlijk een min of meer zwarte naam achter hem, als een onwettig kind. Hier stond hij, gekleed in gewone kleren, niet als een priester of zo iemand, gewoon een gewone man. En ik dacht, toen ik daarheen liep, hoe kan dat een Messias zijn? Een oud kleed aan dat hij had gedragen sinds hij een jonge man was, en hier ditzelfde kleed aan, en zijn haar op zijn rug hangend, en als een gewone man op straat. En hij keek me in het gezicht en zei, voordat Filippus je riep, toen je onder de boom was, zag ik je. Dat maakte het voor mij vast. Ik wist door het woord dat dat Messias was. Dat was hij. En de boot moet geschud hebben en de getuigenissamenkomst was gaande. Oh, wat een geweldige tijd hadden ze daar op Cedar. Hadden gewoon een geweldige tijd. Andreas zei, ik zou iets willen zeggen wat mij een poosje voor raadsel zette. Weet je nog, toen wij naar Jericho gingen en hij zei, we moeten naar... Ik heb er behoefte aan langs Samaria te gaan. Dus hij ging naar Samaria toe en daar bij de stad Sichar, toen hij ons allen wegstuurde om levensmiddelen in de stad te kopen. Oh ja, ik herinner me dat goed. Allemaal ja, ja, de boot schudde gewoon. Iedereen met een prachtige getuigenis, nadat de opwekking voorbij was. Dus ze waren, hadden deze getuigenis samenkomst. En, hij zei, ja, en weet je nog dat we naderbij glipten en tot onze verbazing zagen we onze meester met een gemerkte prostituee praten? We dachten, dat is slecht. Kijk hem daar eens met deze jonge vrouw aan het praten. En stuurde ons weg en hier is hij hier met deze slecht befaamde vrouw, hier zittend. Weet je nog, we stonden net achter de struiken en we luisterden naar hun gesprek. En we hoorden hem tegen haar zeggen, vrouw, ga je man halen en kom hier. En we zeiden, wel, misschien hebben we ons vergist. Misschien was de vrouw wel wettig getrouwd. En ze keek hem weer in het gezicht aan en zei, meneer, ik heb geen man. Weet je nog hoe onze harten faalden? Onze grote Messias, waar we vertrouwen in hadden, hier, was in een leugen betrapt. Een kruisvuur. Want hij zei, ga je man halen. En zij had teruggetuigd dat ze geen man had. Nu is het bij hem misgelopen. Weet je nog hoe we allemaal verbaasd keken en de adem ons ontnomen was? Ja, ik weet het nog. En weet je dan nog de volgende woorden? Hij zei, gij hebt de waarheid gezegd, want u hebt er 5 gehad. En degene met wie u nu leeft is niet de uwe. Oh, herinner je je de getuigenissamenkomst achter het struikgewas? Jongen, ziet u, u kunt hem niet in een hoek drijven. Hij is God. Oh, Simon zei, dat heeft het gewoon... Andreas zei, dat maakte het vast voor mij. Bartholomeus zei, wacht, ik zou graag een getuigenis willen bijvoegen. Mag ik het, broeders? Och, wel, ik denk dat het kan. We hebben tijd zat. Hij is nog niet komen opdagen, dus we zullen gewoon een paar perlslagen maken. Ga je gang, Bartholomeus, getuig jij. Wel, een van de grote dingen voor mij... Ken je onze zuster nog in Jericho, genaamd Rebecca? Ja, en haar man runde een restaurant daar. Maar ja... En hij was een zakenman. En zijn naam was Zacchaeus. Ja, ja, ik herinner me hem goed. Herinner je nog? Ze was een van onze zusters. Ze had in de Here geloofd en ze was zo bang dat Zacchaeus het allemaal voorbij zou laten gaan zonder Jezus aan te nemen. En, Zacchaeus was een zeer goede vriend van de priester daar. En dus, ze bad dat iets zou gebeuren dat zijn ogen open zouden gaan. En hij zou herkennen dat dit de meester was, dit het betuigde woord van God was, dat vlees was geworden onder ons. En we probeerden haar hem te vertellen over hoe Jezus van Nazareth de geheimen van het hart kende, aantonend dat hij het woord was, want het woord onderscheidt de gedachten in het hart. Onzin! Hij zei, ik geloof de priester. Wat de priester zegt is goed genoeg voor mij, want hij behoorde tot alle de orden van de stad, de Kiwanis en al het andere, weet je. Dus hij, wat moeilijk voor hem om het te laten vallen. Dus Rebecca had ons allemaal gevraagd om te bidden. En telkens als we op het onderwerp kwamen dat hij een profeet was, zei hij onzin. De priester zegt hij is Beelzebub. Hij is een duivel. Hij doet dat door de macht van de duivel. En hij is gewoon een mentale telepathist. Dat is alles. Er is niets aan. Dus er is niet zoiets in deze dag. Wij hebben geen profeten voor 100 jaren gehad. En hoe kon die man, niet eens met een lidmaatschapskaart, hoe kon hij ooit een profeet zijn? Oh, absoluut niet dat hij zoiets was. Maar weet je, Rebecca bleef volhouden, zijn vrouw, en bidden. En op een morgen, toen Jezus de stad binnenkwam, Nou, dan komen we erachter dat Rebecca vertelde ons dat Zacchaeus de straat op was gegaan om hem te zien. Dus hij geloofde niet dat hij een profeet was. Dus zei hij, ik zal eens goed naar hem kijken, hoe hij laatst tegen ons getuigde in het restaurant toen wij aan het eten waren. Dus klom hij in een wilde vijgenboom en zei, weet je wat, ik zal me hier gewoon vermommen, zodat hij me niet zal kunnen zien. Ik ben toch een kleine man, heel klein, en ik kan hem niet daar beneden in de menigte zien, dus zal ik gewoon hierboven in de boom klimmen. En hij kwam tot waar twee takken samenkomen. En daar ging hij zitten, bij deze takken. Dat is juist de goede plek om te gaan zitten en het te bestuderen. Dat is waar twee wegen samenkomen, die van u en die van God. Uw ideeën, dat is een goede zaak om het te overdenken. Dus, hij zei, weet je wat, hij moet een profeet geweest zijn. Hij kon het zijn geweest, het zou mogelijk kunnen zijn dat ik het mis kon hebben. Dus ik zal je eens vertellen, ik zal eens goed naar hem kijken en hij zal mij niet kennen. Dus ik zal gewoon alle bladeren nemen en ze zo om me heen trekken en ik zal me vermommen zodat hij me zelfs helemaal niet zal zien. En ik zal hem zien wanneer hij langskomt en als hij er niet uitziet als de juiste soort persoon, zal ik hem eens flink de waarheid zeggen, hierboven in deze boom zittend. Dus hij keek toe en had een blad zodat hij zich kon optrekken en hem zien als hij om de hoek kwam. En toen hij om de hoek kwam, door de straat liep, weet je, van de ene kant naar de andere aan het kijken, en de discipelen die zeiden, ga aan de kant, het spijt me, en mensen met zieke kinderen en dergelijke, het spijt me, meester is vreselijk moe, die grote dienst gisteravond. En als een echte heer, wilt u alstublieft opzij gaan en hem doorlaten, als hij op weg is naar de stad, en wilt u alstublieft even opzij gaan, en Zacchaeus die hier in de boom zit en op hem neerkijkt. En Jezus kwam regelrecht onder de boom, stopte, keek omhoog en zei, Zacchaeus, kom naar beneden vandaar. Ik ga voor vandaag met je mee naar huis voor het avondeten. Dat was het voor mij. Hij wist dat hij daarboven was en wist zijn naam, wat hij was. Dat maakte het vast. Dat is de Messias voor mij. Ja, meneer. Want we weten dat de Messias dat zou doen. Zeker. Dus hij moest met hem mee naar huis, zei die dag, voor het avondeten. Wat een geweldige tijd was dat. We herinneren het ons. Weet u, het moet rond die tijd geweest zijn dat de getuigenis samenkomst aan de gang was. Weet u, deze discipelen, daar op de zee aan het getuigen, het moet in de duisternis van de nacht geweest zijn, ergens in de noordelijke streken daar, dat Satan zich over de heuvel moest hebben bewogen en naar beneden hebben gekeken. Hij keek in die getuigenissamenkomst en hij ontdekte dat ze zonder hem waren gegaan. Daar was zijn kans. Ziet u, ik denk dat die scène zo ongeveer weer is teruggekeerd, zichzelf heeft herhaald. Zij waren, in het enthousiasme van de opwekking, waren ze zonder hem gegaan. En ik geloof dat dat vaak is wat er met ons vandaag is gebeurd. Dat in dit uur van verwarring, en na deze grote opwekking die we hebben meegemaakt, het is de wereld rondgegaan. In elk land zijn opwekkingsvuren begonnen en branden ze. Grote genezingsdiensten. Mensen die de Heilige Geest ontvangen bij de tienduizenden maal duizenden. En in het enthousiasme ervan, zoals die discipelen, die getuigden van wat hij heeft gedaan. En we hebben hem dit zien doen en we hebben hem dat zien doen. Ik geloof dat we net als zij zonder hem zijn weggegaan. We zijn afgegaan op hele grote gelegenheden die de opwekking heeft aangeboden. We zijn afgegaan op gelegenheden om veel geld te verdienen. De kerken, grotere gebouwen te bouwen. Hele grote plaatsen van miljoenen dollars. Grote scholen, onderwijssystemen. En onze denominatie te laten groeien. En dan onze communismeprogramma's te hebben. Anticommunisme, dat is het enige waar we het vandaag over kunnen hebben. En als eerste weet u, Satan heeft ons gezien met onze anticommunismeprogramma's, met onze grote denominationele programma's, en met onze miljoen meer enzovoort, zoals men heeft. En we zijn weggegaan zonder de ouderwetse gebedsbijeenkomsten en de doop van de Heilige Geest die terug is gekomen, tot het vuur op een laag pitje is gaan branden. U kunt het uitroepen en proberen mensen naar het altaar te krijgen. En ze lopen er gewoon naartoe alsof ze bijna dood waren, zien er tegenop om te komen En predikers dan vragen om met ze te komen bidden. Oh, waarom heeft hij mij gevraagd? En ze komen daar en u kunt ze nauwelijks krijgen. En ze staan daar alleen maar een paar minuten, kijken u aan en gaan weer op een stoel zitten. Voor mij is het vuur uitgegaan. Er is iets gebeurd. Luister, wat wij nodig hebben is een opwekking. Zodat zondaars die naar Christus kijken, zich bekeren. Naar het altaar rennen met hun handen omhoog. Schreeuwend om genade. En de hele gemeente in vuur en vlam staat met de heerlijkheid van God. Ons enthousiasme voor mogelijkheden om onze denominaties te doen groeien. We hebben grotere scholen gebouwd om onze predikers op te leiden en sturen ze verder van God af dan ze in het begin waren. God wordt niet gekend door onderwijs. Hij wordt niet gekend door theologie. God wordt gekend door geloof. U kunt God niet uitleggen. Hij staat boven uitlegging. Kijk wat het heeft gedaan. Wij Pinkstermensen die vroeger van Pinksteren waren. Onze vrouwen hebben hun haar afgeknipt en hebben make-up aan. Onze mannen laten het toe. Onze predikers laten het toe. Ze zijn bang om er iets over te zeggen. De kerk zal ze eruit gooien als ze dat doen. Oh, als we geen schoonmaakbeurs nodig hebben van de kansel helemaal tot aan de kelder. Het is een schande. Het is schandalig. Een man kwam onlangs naar me toe en zei, broeder Branham, de mensen houden van u. Maar zei, u kaffert ze altijd uit. Kaffert die vrouwen uit over kort haar te hebben en dat soort dingen. Ik zei, de Bijbel zei dat het een schande voor haar was om dat te hebben. Ze onteert haar man wanneer ze het doet. En het is absoluut een teken dat u van God bent afgeweken. Bedenk, in Simpsons geval was lang haar een Nazireer teken. Dat hij van de wereld was weggegaan naar het woord van God. En wanneer u uw haar afknipt, vrouwen, ontkent u dat u het Nazireer teken bent. U bent naar Hollywood gegaan in plaats van terug naar de Bijbel. De Bijbel zei laat ze ongeschoren zijn. Ziet u, het is een schande. En de predikers zeggen er niets over. Deze man zei tegen mij, waarom laat u die vrouwen niet met rust? Zij beschouwen u als een profeet. Ik zei, ik heb nooit gezegd dat ik een profeet was. Zij, ze beschouwen u als dat. Leer ze hoe geestelijke gaven te ontvangen en iets te doen. U behoort ze grote dingen te leren, grote dingen. Ik zei, hoe kan ik ze algebra leren als ze niet eens hun ABC's willen leren? Hoe er waardig mee te leven? Hoe gaat u het doen? Ja, ga naar het eerste toe. Jaar na jaar, het land doorkruisend en het wordt alsmaar erger. Er is ergens iets mis. Het is niet met het woord. Geen wonder dat we geen opwekkingsvuur in branden kunnen hebben. We hebben een schoonmaakbeurt nodig. God zal dat nooit doen totdat we weer terugkomen. We hebben een schoonmaakbeurt nodig. En uw man, u uw vrouw zoiets laten doen, korte broeken dragen, dat zijn geen methodisten, baptisten. Dat zijn Pinkstermensen. Jawel, een vorm van godsvrucht. Laodicea gemeentetijdperk. Nou, Pinksteren van naam, dat is alles. Pinksteren is niet een naam. Het is een ervaring van de doop met de Heilige Geest dat de mensen reinigt. Geen wonder dat we geen grote genezingsdiensten en zo kunnen hebben. Er is iets dat ergens fout is gegaan. Het is Satan die ons daar weg zag proberen te... Wel, zeggen we er iets van, zullen ze hun lidmaatschap veranderen. Bedenk dat u christenen niet vertroetelt. Christenen zijn ruig. Zij zijn mannen en vrouwen van God die voor God staan, ongeacht wat anderen ook te zeggen hebben. U hoeft ze niet te smeken en ze te overtuigen en ze te parfumeren en ze als baby te koesteren. Dat zijn broeikas, hybride planten. Het is helemaal niets waard. Ze zullen nooit wat voortbrengen. Doet me denken als een... Het is binnenkort nesttijd. Ik zag kleine vogeltjes vandaag daar, kleine mussen die het stro in hun nesten stopten. Het zal niet lang duren tot ze zich nestelen, hun kleine eieren laten uitbroeden. Weet u, een klein vogeltje kan een nest eieren hebben en ze kan op dat nest eieren zitten en ze draait ze om de paar minuten. Neemt haar kleine pootjes en draait ze om en zit daar. Nu, als ze de eieren koud laat worden, nadat ze eenmaal zijn opgewarmd, komen ze niet uit. En zij vliegt gewoon weg en pakt een mond vol voedsel en gaat meteen weer op ze. En weet u, die oude moedervogel, ze kan daar op die eieren zitten en ze om de 2 minuten omdraaien en niet zelfs opofferen en vasten tot ze zo armzalig is dat ze niet meer van het nest af kan. Maar tenzij dan die moedervogel in contact is geweest met de mannetjesvogel, komen die eieren niet uit. Maakt niet uit wat, hoezeer u ze vertroetelt, ze zullen niet uitkomen. Ze zullen daar in het nest liggen en rotten. En als er ooit een tijd was dat Pinksteren bij de man Jezus Christus zou moeten komen, want we krijgen niets dan een nest vol rotte eieren die het geloof verloochenen, naar de Oecumenische Raad gaan en het grote dingen noemen om naast de paus te zitten en zeggen dat het geestelijk is? Wat is er in hemelsnaam aan de hand, u Pinkstergelovigen? Weet u niet dat de Bijbel ervan sprak dat die dingen zouden gebeuren? En we schreeuwen omdat de Methodisten en Baptisten binnenkomen en dan al deze andere dingen zo. Beseft u niet dat wanneer de slapende maagd olie kwam kopen, dat dat het uur was dat de bruidegom kwam? En ze kregen de olie niet. Weet u, de opname zal zo geheim komen en weggaan in deze tijden, dat u niet eens zult weten dat het gebeurt. Het zal voorbij zijn en u zult zich afvragen wat er gebeurd is. Zoals Johannes op de aarde kwam en zij zeiden tegen hem, zeiden, wel, de Bijbel zei dat Elias eerst moest komen. Hij zei, hij is al gekomen en u wist het niet. Zo zal het zijn op een dag, zullen ze zeggen, ik dacht dat dit voor de verdrukkingsperiode moest gebeuren. Ik dacht dat de opname moest plaatsvinden. De woorden zouden terug kunnen komen. Het is al gebeurd en u wist het niet. Het kan later zijn dan u denkt. Oh, word wakker, gemeente. Ik kan daar beter mee ophouden. Ik kwam hier nooit voor doctrine. Ik dacht gewoon dat ik dat er even bij zou zetten. Gewoon zodat u dat erbij kon hebben. Denk eraan, broeder. Satan heeft deze grote programma's gezien. De ene kerk die de andere probeert te overtreffen. De ene denominatie die de andere probeert te overtreffen. Al de ongeletterdheid eruit wieden en ze een psychologische test moeten geven. Een psycholoog een man moeten laten testen voordat hij in de zendingsvelden gaat. Pinksteren. Nee, dat zijn niet de Presbyterianen, dat is Pinksteren. Een psychische test wordt vereist van een bepaalde groep Pinkstermensen, grote groep, voordat de zendelingen het veld in mogen. Wat als zij zo'n test hadden? Zij kregen een test. Het was een Pinkstertest in het begin, toen ze in de bovenzaal wachten tot er vuur van omhoog kwam en de kracht van God. Dat was de test. Niet een of andere wereldse, halfdronken psycholoog die daar staat en het verstand, als u een beetje opgewonden bent of iets, te laten zeggen, u bent helemaal van slag, terwijl het absoluut bewijst dat een man die extreem geestelijk is, nerveus is. Hij moet in die toestand zijn om erin te komen. Dus daar hebt u het, ziet u. En gewoon in de war sturen wat God al jaren heeft geprobeerd te doen en komen gelijk weer aanzetten met hun programma's en hun geweldige. Ze zijn enthousiast. Wanneer ze een heleboel mensen bij elkaar vergaderd zien, zeggen ze, als ik ze allemaal assemblyleden kon maken, als ik ze allemaal eenheidsmensen kon maken, als ik ze allemaal methodist kon maken. De methodist probeert ze allemaal methodist te maken. De baptist probeert ze alle baptisten te maken. De pinkstermensen allemaal pinkstermensen. Oh, u kunt er niets aan doen. God heeft die verordineerd vanaf de grondlegging van de wereld. Wij moeten het evangelie prediken, dat is alles. Maar onze grote programma's, we zijn weggegaan zonder dat vuur. We zijn weggegaan en hebben onszelf een zelfgemaakt vuur gemaakt, als het ware. En ons communisme, nu zijn we zo bang, communisme is ingetreden. Wat gaat er gebeuren? Maar weet u, de grote zaak is niet communisme. Laat mij u dat nu zeggen, ik ben niet bang voor communisme. Maar waar ik bang voor ben, u Pinkstermensen, dat deze Oecumenische Raad u zal pakken, dat is de zaak. Het zal het merkteken van het beest vormen en u zult erin moeten gaan, omdat u een organisatie bent. U moet erin of eruit komen. Dat is de zaak. En ieder goed, verstandig, geestelijk mens weet dat. Wij hebben weer een op de zee getuigenis nodig. We bemerken het nu. En onze Pinkstermensen slikken het gewoon helemaal in. Wat een geweldige zaak zal het zijn. Wanneer Methodist, Presbyteriaan, Lutheraan, Church of Christ en Pinkstermensen, u zult uw grote apostolische leer moeten verloochenen om erin te zijn. Zij zullen hetzelfde moeten doen. U zult er niets in te brengen hebben. Het sluit zich allemaal aaneen met Rome. Gewoon precies wat er bewezen is. De schrift zei het. Wat is er aan de hand met de predikers die deze dingen in deze toestand laten komen zonder de mensen te waarschuwen? God zal het van hun handen afwijzen. Juist in deze tijd van problemen zaten ze in de problemen. Zij, het communisme niet dat opkomt, het is de Oecumenische Raad die de hele troep zal opslokken. En onthoud, wanneer u zegt, zal het niet, gebeurt het, dan is het te laat. U hebt het merkteken van het beest dan al genomen. U behoort er dan toe. U kunt er beter nu, het kan nu, bij vandaan komen. Ja, meneer, verzegeld worden in het koninkrijk van God. Het lichaam van Christus is het mystieke lichaam van Christus, dat erin gedoopt is door de Heilige Geest. Niet erin aangesteld, erin opgenomen, erin gepraat, er met tongen ingesproken, erin gejuicht. U bent erin geboren door de Heilige Geest. Dat is juist.
Zeker. Nu, we bemerken deze dingen, problemen komen plots op. Oh, de duivel keek erheen en zei, aha, ze zijn in een opwelling verzeild geraakt. Ze springen daar maar op en neer en juichen, hebben een grote tijd. Weet u wat? Nu is het mijn tijd om ze tot zinken te brengen. Ik zal ze nu wel krijgen. Dus hij verhief zich over de heuvel en begon zijn giftige adem uit te blazen. Pff, dagen van wonderen zijn voorbij. Per slot van rekening geloof ik dat deze mensen gewoon nerveus zijn. Ik denk dat ze een verstandelijke test moeten hebben voordat ze naar de buitenlandse zendingsgebieden trekken. Pinkstermensen, zie zijn giftige adem die het woord doodt. Oh, ik denk dat het iets anders is. Ik geloof dat het... Ziet u, gaan direct terug zoals al de andere denominaties deden. Dat is precies de weg die ze bewandelen. Ze zullen het dood het. Precies het uur dat u het organiseert, dat dood het. Het is altijd zo geweest. Het zal het altijd. Het zal nooit weer opstaan. Het is nooit in de geschiedenis voorgekomen. In dit Laodicea gemeentetijdperk stond Christus aan de buitenkant van de gemeente aan het kloppen, proberend binnen te komen. En ze kunnen het gewoon niet uitstaan. Ze kunnen er niet naar luisteren. Nu bemerken we het uur waarin wij leven, dat moeite is ingetreden. En dan beginnen we erachter te komen dat wonderen niet meer gebeuren zoals vroeger. De zieken gaan ziek naar huis. Het komt niet door God, het komt door het gebrek aan de opwekking onder de mensen. Er is geen opwekking. Ze zitten en luisteren. Gaan naar huis, zeggen, wel, ik geloof dat dat wel aardig goed was. Ziet u, er is niet die ijver. Er is niet datgene in de mensen dat er zou moeten zijn. Ik herinner me 15 jaar geleden hier in Arkansas, toen ik een kleine samenkomst daar had in Jonesboro, toen ongeveer 40.000 mensen deze samenkomst bij probeerden te wonen. Er kwamen in een stad van ongeveer 15.000. En ze lagen onder katoenvrachtwagens en alles meer en hielden kranten over hun zieke kinderen, alleen maar om binnen te komen. Ze zaten in hun stoelen en zouden niet weggaan, dag en nacht. En lieten hun geliefden een hamburger gaan halen en een fles frisdrank. En bleven daar dag in en dag uit. Dag in en dag uit. Hun harten stonden in vuur en vlam. Slechts het minste geringste wat God deed. Het zette hen in vuur en vlam. En honderden van hen kwamen binnen. Hij is nog steeds dezelfde God vanavond die hij 15 jaar geleden was. Hij is nog steeds dezelfde God vanavond die hij was toen hij de hemelen en aarde schiep. Maar wat is het? Wij raakten allemaal enthousiast en wilden onze organisaties opbouwen. Wilden dit opbouwen en dit bouwen en iets groots en glimmends maken. Ons vergelijken met de buren, met de methodisten, met de baptisten, met de presbyterianen. U bent niet van hen? Nee, dat bent u niet. Het zijn denominatiemensen, wat in orde is, niets tegen hen. Er zijn genoeg goede christenen onder hen, maar u behoort u niet in te laten in die ongelovige groepen. Mensen die de kracht ervan ontkennen, u hoort niet hun zijde te kiezen. Weet u, het probleem ervan is, u probeert Hollywood in de gemeente te krijgen. Wat u moet proberen te doen is om Hollywood uit de gemeente te krijgen, ziet u? U probeert uw gebouw zo mooi te maken, u probeert uw denominatie zo groot te maken. Tot het de aandacht van de mensen zal trekken. Wij kunnen niet naar hun kant toe gaan, wij moeten ze aan onze kant hebben. Alles dat blinkt. Bedenk, Hollywood schittert met wereldsgezindheid, terwijl het evangelie gloeit in nederigheid. Er is nogal een verschil tussen schitteren en gloeien. Het evangelie gloeit in nederigheid en zachtmoedigheid en nederigheid en kracht. Terwijl Hollywood schittert en iedereen hoera aan het roepen en aan het schreeuwen en er naartoe gaat. Ziet u, dat hebben we niet nodig. Wij willen zo'n licht leven. Hij zei, gij zijt het zout der aarde. Als het zout zijn smaak heeft verloren, dat is zijn kracht in het evangelie. We zouden iets moeten hebben dat in onze gemeenten beweegt, zodat methodisten, baptisten, presbyterianen en allen van hen ernaar verlangen zouden om te komen. We zouden zo zoutend moeten zijn. Zout maakt dorstig, creëert een dorst. Zout is de smaakmaker als het contact maakt. Er moet contact mee worden gemaakt. En wij ontdekken dat onze geweldige opwellingen zich proberen te vergelijken met de methodisten en de baptisten, met grote gebouwen en grote plazen en fijn opgeleide mensen en grotere scholen en grotere hogescholen en dergelijke allemaal. We zijn in een opwelling op drift geraakt. En hier zijn de problemen komen opzetten. En de geestelijke gezinde kijkt rond en zegt, hier, wacht hier eens even. Zullen we allen die ecumenische raad moeten aannemen? Zal onze hele groep erin gaan? Zeker gaat u er, dat klopt. Kijkt u maar en zie of u het niet doet. De Bijbel zei dat u dat zou, precies, en dat Christus aan de buitenkant zou zijn. De maan verduisterde zichzelf, laatst voordat de paus, de eerste die ooit naar Rome ging, en toonde u een teken aan de hemelen. Onvoorspeld, het gebeurde, hoe de Heere dingen doet in deze tijd, wonderlijk. Dan, in dit grote uur van duisternis, toen ze daar waren, kwamen de winden opzetten. Alle hoop op overleving was vervlogen. Wat gaat u nu doen als uw denominatie de Oecumenische Raad ingaat? Wat gaat er dan gebeuren met al onze grote dingen die we hier op aarde hebben gebouwd? De laatste hoop vervlogen. Maar weet u, toen ze op het punt stonden te schreeuwen en alle hoop vervlogen was, ze konden niet gered worden en plotseling zagen ze hem over het water komen lopen. In het uur van duisternis kwam hij binnenwandelen. Weet u wat? Toen hij hen verliet, wist hij dat dat ging gebeuren. Dus beklom hij de hoogste heuvel die er was in het land, hoe hogerop je gaat, hoe verder je kunt zien. En hij klom omhoog, zodat hij hen kon zien. Weet u? En hij wist dat dit eraan zou komen. Hij voorspelde dat deze dag hier zou zijn. Zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn in de komst van de Zoon des Mensen, wanneer de Zoon des Mensen geopenbaard wordt. Dan moet de Zoon geopenbaard worden. Dit goddeloze en overspelige geslacht zal naar een teken zoeken. Het zal een teken hebben. Het zal het verwerpen zoals ze toen deden. Maar het zal het teken van de opstanding zijn. Hij leeft nog en doet zoals hij deed. We ontdekken dat in dit grote uur, die discipelen allemaal in nood, dat hij omhoog klom zodat hij ze kon zien. Hij zat daar op een heuvel en hield ze in het oog. En nu beklom hij deze keer geen berg. Maar hij klom vanuit het graf, klom door de lucht, voorbij de maan, sterren, tot hij zo hoog ging, tot hij naar beneden moet kijken om de hemel te zien. En daar zit hij in de hoogte. Nu, zijn oog is op de mus, en ik weet dat hij op ons let. Hij houdt ons in het oog. En hier in dit uur van duisternis, wanneer de kerken allemaal in grote programma's zijn gegaan en ze dit programma hebben en dat programma, allemaal volgeprogrammeerd zoals de rest van de kerken het zijn, de denominaties. En wat is er gebeurd in het uur van duisternis, wanneer de echte, geestelijk vervulde mensen zich afvragen, wat gaat er gebeuren? Kijk naar mijn kinderen. De man zegt, kijk naar mijn vrouw, kijk hier eens naar. En ze laten de zondag of de gebedsbijeenkomst op woensdagavond vroeg uit, zodat ze naar We Love Susie of iets dergelijks kunnen gaan kijken op de televisie. Liefhebbers van de wereld, meer dan liefhebbers van God, gedragen zich zoals zij. Ik zei laatst tegen een dame, ze was zo strak gekleed in haar jurk. Ik zei, zuster, die jurk is te strak. Het klinkt misschien niet goed dat ik u dat zeg, maar zo is het. U bent een christen en u zou een struikelblok zijn. Ze zei, wel, broeder Branham. Weet u wat? Ze zei, dit is de enige soort die ze maken. Ik zei, ze verkopen nog steeds textielgoederen en ze hebben naaimachines. Er is geen excuus. Ja. Luister, laat me u iets vertellen, mijn dierbare vriend. Niet om op u te hakken. Nee, meneer, ik probeer u uit de kwelling te houden. Zolang die geest in u zit, gaat u het doen. Dat is juist. U moet eruit geboren worden. Nu, u mag het zelf weten wat betreft die opmerking. Maar laat me u iets zeggen, zie. Wat uw hart is, daar is ook uw schat. Laat me u vertellen. U mag zo rein als een lelie zijn voor uw man. En u mag net zo zuiver als een lelie zijn, jong meisje, voor uw vriend. Maar op een dag zal God u laten verantwoorden voor het plegen van overspel. U bent schuldig wanneer u zich zo kleedt. Jezus zei, wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft al in zijn hart overspel met haar gepleegd. En wanneer die man zich moet verantwoorden, die zondaar, voor naar u te kijken, voor het plegen van overspel, wie heeft het hem voorgelegd? Denk er eens over na. U Pinkstervrouwen, schaam u. Ziet u, schaam u. Ik hou van u, dat is de reden dat ik dat zeg. Liefde is corrigerend. We zitten in een grote opwelling, een grote kledijopwelling. Het is net als naar het modevoorbeeld van de wereld. Hij zei, heb de wereld niet lief, noch de dingen van de wereld. Als u dat doet, is de liefde van God niet eens in u. Het maakt me niet uit hoeveel u in tongen spreekt, op en neerspringt, danst, het haar afknipt, zulke jurken draagt en uw mannen het toelaten. Uw eigen vruchten zeggen nu waar u bent. Zo is het precies. Geen wonder dat we in zo'n chaos verkeren. En de winden van het communisme, de winden van kerkelijkheid, de winden van de ecumenische organisatie. Het is een tijd van lid worden, een tijd van verenigen. De vakbonden zijn bezig met arbeid in vakbonden te organiseren, maken er ophef over. De landen hebben de Verenigde Naties, ze verenigen zich. De kerken verenigen zich. Wat laat het allemaal zien? Het laat zien dat Christus en de bruid op het punt staan zich te verenigen. Daar spreekt het over. Al deze schaduwen van dingen laten zien dat het positieve komt. Let nu op terwijl we sluiten, want ik maak het te laat. En nu, let op, in dat grote uur, toen alle hoop op overleven vervlogen was, zagen ze iemand over het water aankomen lopen, naar hen toelopend. En wat er, het treurige deel, luister aandachtig, het enige wat hen kon helpen, daar waren ze bang voor. Zij zeiden, het ziet er als een spooksel uit. Het zou wel, weet u, een geest kunnen zijn. Als dat niet weer gebeurd is, ze zijn er bang voor. Ze zijn bang voor waarzeggerij. Ze zijn bang voor een of andere duivelse macht. Toen Jezus zei dat het in deze dag zou gebeuren, het enige wat hen kan helpen is Jezus Christus. Niet een andere denominatie, niet dat ze allemaal samen gaan. Dat zal het alleen maar erger dan ooit maken. Het enige wat u kan helpen is Jezus Christus. En toen hij beloofde in de laatste dagen terug te keren, in deze vorm, en dit te doen, en beloofde, net als voordat de beloofde zoon naar Abraham terugkeerde, het eerste zaad, zou het koninklijke zaad van Abraham, zei Jezus, hetzelfde zien. Voor de beloofde zoon zou God zich in vlees manifesteren en precies zo doen als Jezus deed, zoals hij zei dat hij zou doen, precies zoals gezegd werd dat het zou worden gedaan in de laatste dagen. En hier, al die beloften, die we bij tientallen hier voor u neer zouden kunnen leggen, dat dit hoort plaats te vinden, en de kerken die er met uitgestrekte armen behoorden te zijn om het te ontvangen, daar ben ik een beetje bang voor. Het behoort niet tot onze groep, ziet u, en ze zijn er bang voor. Het enige dat hen tot Christus kan brengen, is Christus zelf, en ze zijn bang dat het eng is. Oh, ik weet het niet. Dat zou geestachtig kunnen zijn, ziet u, en dat weet ik niet. Bang voor het enige dat hen kan helpen. En in dat donkere uur van benauwdheid, die uitverkoren gemeente, die groep die daar zit, bang dat het spookachtig zou kunnen zijn. Ze wilden er niets mee te maken hebben. Toen kwam die lieflijke stem. Wees niet bevreesd, ik ben het. Hij is het woord, of niet? Hij verandert nooit om het woord te zijn. Nu kunt u het woord vanavond niet horen zeggen. Hij is dezelfde, gisteren, vandaag en voor immer. Wees niet bang, ik ben het. Laten we onze hoofden buigen. Hemelse Vader, de avond is heet. De uren zijn donker. Hoe dat het vuur van het altaar is gegaan. U leest nog na over het veld. U zei, het koninkrijk is gelijk een man die een net nam en naar de zee ging, het erin wierp en toen hij het eruit haalde, het koninkrijk was als dat. Heere God, op een dag die laatste vis die in dat water is, u zei, zij namen alle soorten. Dat evangelie net vangt alle soorten. Het ving schildpadden, rivierkreeft, spinnen, slangen, aasetende vis. We weten niet wat het vangt, maar er zat daar wat vis bij waar u naar zocht. U bent degene die de rechter is. Maar we beseffen gauw dat de schildpad, de rivierkreeft en allen weer snel teruggaan naar de modderpoel, terug naar de wateren. Maar op een dag zal die laatste vis, die voorverordineerd is, voorbestemd om te komen, dat laatste deel van het lichaam, uit dat meer worden getrokken. U wierp een net uit in de dagen van Luther en Wesley, Alexander Campbell, John Smith, Calvin, Knox, Finney, Sankey enzovoort, in het Pinkstertijdperk. De dagen van F.F. Bosworth en Frotchman, die grote mannen. U gooide netten uit, de dagen van Billy Sunday, verder door het tijdperk heen. En nu kampt u nog steeds door de zee. Zit er een van hen hier vanavond, heren? Als dat zo is, mogen ze zijn zoals die kleine vrouw bij de bron. Zelfs in haar prostituee toestand herkennen ze nog dat u de Messias was. Ze zag dat teken, dat was het. Ze zei, ik bemerk dat u een profeet bent. Ze had geen idee dat het Messias kon zijn. Ze zei, wij kijken uit naar een Messias, met andere woorden. Wij weten dat wanneer de Messias komt, hij ons deze dingen zal vertellen. En u zei, ik ben hem. Dat was het. Nu vanavond, heren, laat hen zien dat ik er ben. Wees niet bevreesd, het is mijn belofte. Genees de zieken, heren. Red de verlorenen. Vul degenen die leeg zijn. Mogen wij vanavond weggaan en zeggen in onze harten, als wij weggaan, zoals zij die van Emmaus kwamen, branden onze harten niet in ons, terwijl hij ons vanavond in het gebouw bediende, zijn goddelijke tegenwoordigheid? Hoe ze wisten dat u het was, zij nodigden u naar binnen en hun ogen kwamen open. Mogen een ieder van ons u vanavond naar binnen uitnodigen? Als we het niet begrijpen, mogen we u hoe dan ook naar binnen uitnodigen. Dat is de enige manier waarop u uzelf kunt openbaren. En we bemerken de manier waarop u uzelf openbaarde na uw opstanding. U deed iets op dezelfde manier als u deed voor uw kruisiging. Kom nu vanavond, heren. U zei dat u dezelfde was gisteren, vandaag en voor immer. Doe opnieuw voor ons zoals u deed in de dagen toen u hier in vlees stond op de aarde. We zullen licht van hart naar huis gaan zoals zij. In Jezus' naam bidden we. Amen. Nu in de dienst vanavond, ik weet dat het erg warm is en we hebben 20 minuten om op tijd eruit te komen. Ik kan de dingen die ik doe niet tegenhouden of verhinderen. Ik word gedreven door iets, ben het altijd al geweest, heel mijn leven lang, en het is altijd juist geweest. Er heeft me nooit iets verteld dan wat er in de Bijbel stond. Ik kan het niet stoppen, ik kan er niets aan doen, het doet het gewoon toch. En ik ben er zeker van dat als ik gehoorzaam ben, er iemand is die het nodig heeft. En ik zal getrouw zijn. En op die dag wil ik, zoals de grote Paulus zei, niemand bloed is aan mijn hand. Nee, ik wil u de waarheid vertellen. Niet zoals ik. Ik heb u lief. En als u een kleine jongen had, nu denk eraan dame, u die ik een tijdje geleden een standje gaf, uw zusters met afgeknipt haar en dergelijke. Als u een kleine jongen had die op straat zat en u zei, junior lieverd, je kunt maar beter binnenkomen lieverd. Het zou kunnen zijn, ik weet het niet, ze zullen waarschijnlijk om je heen rijden. U houdt niet van dat kind, dat is waar. U zult naar buiten gaan en hem een flink pak rammel geven of zorgen dat hij binnenkomt, dat is juist. U houdt van hem. Zo is het met het evangelie. God houdt van u. En degenen die hij lief heeft, kastijdt hij en berispt hij elk kind dat tot hem komt. Als u niet tegen kastijding kunt, gaat u weg en wordt u er boos over. Dan bent u onwettige kinderen, bent u niet de kinderen van God. Dus onthoud gewoon, het is gewoon de schrift. Nu, een woord van hem, één woord zal meer betekenen dan ik kon zeggen. Een miljoen levens lang. Hij is het. We kennen zijn belofte. We weten wat hij beloofd heeft te doen. Nu, ik weet niet of heeft, we zullen van de... Heeft hij weer kaarten uitgedeeld? Heb jij vandaag kaarten uitgedeeld? Wat was het? Jee, goed. Goed, om tijd te besparen, laten we gewoon vanaf nummer 1 beginnen. Nu, ze zitten waarschijnlijk overal rond het gebouw. Jee, nummer 1. En nu, we hebben ze wat verspreid. We begonnen vanaf de ene keer vanaf deze, een andere keer sommigen her en der en zo. Maar we hebben ze hier verspreid liggen. Maar iedere persoon die binnenkomt, elke dag, heeft een kans om in de rij naar voren te komen. Dat betekent niet, omdat u hier bent. Hoeveel weten, in deze samenkomst, dat er bijna 2 keer zoveel genezen zijn in het publiek als dat er hiervoor genezen werden? Zeker. U weet het. Ziet u, een gebedskaart is gewoon weg de mensen hiervoor te krijgen. De Heilige Geest onder hen te krijgen, zoals u gewend bent om dat te doen. We hoeven het nu niet eens te hebben. We kunnen de gebedskaarten achterwege laten. Net zoals we gisteravond deden. We hebben gisteravond geen gebedskaarten gehad. De Heilige Geest ging uit onder hen die geen gebedskaarten hadden. En ik zag vele dingen waar ik niets over zei, want ik wist niet of het zo was of niet. Het bleef nog donker over hen en ik liet het gewoon met rust. Ik wist niet, het zou niet helpen om ze op te roepen. Wat hij ook zegt is juist. Dus luister naar wat hij zegt. Nu, zei je dat dat J was? J nummer 1. J nummer 1. Wie heeft de gebedskaart? Steek uw hand op. Je moet je vergissen, zoon. Het moet een... Oh, het spijt me. Oh, helemaal achteraan, tegen de muur achterin. Kom hier naar voren, dame. Ze brengen deze kaarten hier nu gewoon heen. De jongen, broeder Boris of Billy, één. Soms allebei. Mengen die kaarten voor u. En geef nu dan uw kaart, wat u maar wilt. We weten het niet, ze zijn gewoon. Deze krijgt misschien nummer 5 en die nummer 7. Deze nummer 15 en die 95. En we weten het niet. En dan bovendien, wanneer ik kom, waar het maar op mijn hart ligt. Ik roep gewoon van daar af, ongeacht waar het is. Als ik zeg, soms tel ik hoeveel er in een rij zijn en verdeel het door degenen op deze rij en krijg een antwoord, ziet u. En dan, als ik dat niet doe, nou ga ik gewoon, wat als eerste in me opkomt, roep ik dat. Nummer 1, J nummer 2, nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5, nummer 6, 7, 8, 9, 10. Laat ze maar komen, even zien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat is goed, zo ja. Kom maar. Wacht, één ging de andere kant op. Ik was... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dat klopt. Nu hier is het. 10. Goed. 11, 12, 13, 14, 15. Dat zijn er 5 meer. 1, 2, 3, 4, 5. Goed. Dat is goed. 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4. 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3. 4. Ik zie er maar 4. 20. Heeft 20 gereageerd? Goed. Nu, we willen er niet te veel tegelijk laten staan. Nu, als we met deze klaarkomen, en dit is vroeg genoeg, zullen we voor een paar meer gaan. Roepen niet, misschien dat we... Laten we er een paar meer proberen. Laten we 5 meer proberen. 21 tot 25 in de J's. Daar hen staan, als u wilt. 21 tot en met 25. 1, 2, 3. Helemaal achteraan. 4. 1, 2, 3, 4. Dat is 5. Goed. Nu laten we daar maar stoppen. Er zijn er 25 in de rij en ze vormen hier hun rij. Nu, ik ga u één gunst vragen. Zult u mij uw onverdeelde, God uw onverdeelde aandacht geven voor de komende 15, 16 minuten? Wilt u dat doen? En wilt u dit doen? Stel uw hart open. Nu, onthoud wat ik heb gezegd. Laat het niet over uw rug gaan als water tot op de rug van een eendval, zoals het oude gezegde luidt. Doe dat niet. Overweeg dit. Als ik u iets vertel dat niet in de schrift staat en een belofte voor het uur, bent u verplicht om de manager hier te zien en me erover te komen vertellen. Dat juist. Ik onderwijs niets dan wat in het woord staat. En als ik pal bij dat woord blijf, en als ik zeg dat het zo is en God het in de Bijbel staat, als de Engel des Heren mij iets zou vertellen dat niet in de Bijbel stond, zou het niet de Engel des Heren zijn. Dat is juist. Hij heeft me nooit één keer iets verteld dan wat in dat woord stond, en u getuigt er mij van. Hij heeft nooit één ding gezegd uit de honderden, duizenden en duizenden en de talen van de wereld. Heeft hij ooit één keer iets verkeerds gezegd, of iets gezegd dat niet uitkwam? Luister, vraag het de manager en hen hier. Dit wat u allen hier ziet, is de amateurkant daarvan. Is dat juist, broeders? Wel, daarbuiten en in het privéleven, waar hij zegt... Ga naar deze plaats toe en zie dit en dit zal er gebeuren en zeg dit hier, hier zo. Het is gewoon constant, de hele tijd door, ziet u. Jaar in en uit. De mensen in het publiek zien gewoon de kleine dingen. Maar nu, als u eerbiedig zult zijn. Nu, zijn allen in deze gebedsrij die hier staan onbekenden voor mij? Steek uw hand op als dat zo is. Goed. Hoeveel daar weten dat ik niets over u weet? Steek uw hand op. Nu, terwijl, dank u, het maakt me niet uit waar u bent. Of u op het balkon bent, achter tegen de muur, hier zo, waar u ook bent. Ik ga... Nu, dit is voor uw bestwil. Dit is voor uw voordeel, ziet u. Dit is voor uw voordeel. Ik dacht dat dat mijn kleinzoontje was die toen tegen me praatte, maar het was het niet. Ik heb een kleinzoontje hier vanavond ergens binnen. Hij is ongeveer zo groot en ik dacht dat het kleine Paul was. Hij zei altijd dat hij op het podium zou komen staan om voor mij te preken en hij is nog net geen volle 2 jaar oud. Ik denk dat die kleine jongen op zoek is naar zijn mama. Dus, bedenk, ik probeer u te helpen. God weet dat. Ik probeer u te helpen, zie. Nu, kijk. Ik wil dat u uw voordeel ermee doet als hij ook onder ons komt. Denk er nu aan. De persoon van Jezus Christus, die in het vlees werkt. Zoals hij beloofd heeft dat hij zou doen ten laatste. Hoeveel weten dat hij dat beloofde? Net zoals het daar in Sodom was. Toen de engel met zijn rug gekeerd en de... Dat was God. Gelooft u dat dat God was? Hoeveel geloven dat dat God was? Natuurlijk was dat zo. De Bijbel zei dat het zo was. En hij, Jezus, verwees ernaar. Nu, let op. Nu, u daar zonder gebedskaart. Ik wil dat u iets voor mij doet, waar u ook bent. Nu onthoud, deze dingen, let erop, wanneer het u zegt dat u genezen bent of wat het u zegt te doen. Let op wat het zegt. Als het u alleen iets vertelt, is dat om uw geloof op te bouwen. En dan, wanneer uw geloof tot een punt komt, strek u dan gewoon uit en accepteer God. Ik ben het niet, want de hemelse Vader weet. Kijk ik hier langs deze rij, zie ik niet één persoon die ik ken. Ik kan niet meer dan ongeveer 2 of 3 mensen in het hele publiek zien die ik ken. En ik weet niet of ik er nu kan zeggen, er één kan tonen. Ik weet dat Edmund Way hier een paar minuten geleden was. Ik dacht dat ik hem zag en ik miste. Als ik me niet vergis, zie ik iemand die ik ken. een man en zijn vrouw en een klein meisje genaamd Fritzinger, vandaar uit Ohio. Is dat bij u, broeder Fritzinger? U zit zo in een kleine bocht waar zijn broeder en zuster Fritzinger uit Ohio, vrienden van mij. En daarbuiten, daarachter zittend, is een, ik zie aan de zijkant hier een oude man van bijna 92 jaar met de naam William Dow. Hij en zijn vrouw, zij is een verpleegster, William Dow in Ohio, een zeer persoonlijke vriend van mij. Niet lang geleden had hij 91 jaar oud, had een volledige hartverlamming, hartaanval, en zijn vrouw belde me op om meteen te komen. Hij lag op dat moment op sterven en op... Hij is zo'n boezemvriend voor me geweest, op weg naar hem toe om hem te zien, was ik bezorgd, en ik stopte en een van mijn wielen raakte uit de juiste stand en was mijn band gewoon aan het slijten, en ik ging naar een Texaco station, want er benzine en ze kwamen om naar te kijken. En ik keek op en ik zag broeder Dow door mijn kerk lopen en mijn hand schudden. Ik zei prijs de Heer. En ik keek om deze kant op en hier kwam hij de straat af en schudde mijn hand. Ik ging naar hem toe. Ik zag zijn dokter, een jonge Jood, of een man van middelbare leeftijd, Joodse man. En ik zei, hoe is het met hem, dokter? Zei, hij heeft niet eens een kans om te vechten. Zei, hij ligt onder de zuurstoftent. Zei, hij zal daar sterven. Hij zei, bedenk, hij is 91 jaar oud. Ik zei, ja meneer. Zei, het is een volledige hartverlamming. Niets kan gedaan worden. Zei, het is een tijd om te gaan. En ik zei, ja meneer. Maar nee... Hij gaat niet, dat is alles. Ik ging naar binnen, stak mijn hand onder de tent. Ik zei, broeder Dow, kunt u me horen? Hij keek omhoog naar mij. Nu eigenlijk, qua naam is hij een Duitser. D-A-U-G-H. En ik spreek het gewoon uit als Dow, ziet u. En ik stak mijn hand onder de tent en ik zei, hoort u me, broeder Dow? Hij zei, ja. Ik zei, u gaat niet heen. Ik heb het gezien, u gaat niet heen. Een week nadien, toen ik in mijn kerk stond, wie kwam er aangelopen door de kerk? Niemand minder dan broeder Dow. Ik verliet de samenkomst en ging over de rivier naar een cafetaria om te eten. En toen ik uit mijn auto stapte en de straat opliep, hier kwam broeder Dow met zijn hand uitgestoken. Die visioenen falen niet. En die man van 91 jaar oud en volgt elke samenkomst, was in Californië. Zou u gewoon uw hand willen opsteken, broeder Dow, die daar zit, zodat de mensen zullen zien hoe zo'n echte soldaat nu... Hier, die hier zo zit, ziet u, 91 jaar oud en volgt elke samenkomst. Wanneer ik in de tabernakel ben, rijdt hij elke dag honderden kilometers om mij een kleine preek te horen prediken en gaat terug. God, het zal licht zijn in de avondtijd. Ik zei, onlangs sprak ik met hem, ik zei, wat kan ik voor u doen, broeder Dow? Slechts één verzoek, broeder Branham. Wanneer hij komt, wil ik met hem meegaan. Zij, maak u geen zorgen. Dat staat vast, zeker. Nu de man kwam binnen, werd gedoopt. Kwam binnen en ontving de doop van de Heilige Geest en alles. Gewoon een wonderbare dienstknecht van Christus. Nu ga ik iedereen vragen, heel eerbiedig. Kijkt u deze kant op en bid. Nu, hoeveel leraren hier weten dat hij de hoge priester is, nu op dit moment, die aangeraakt kan worden door het voelen van onze zwakheden. Wel, als hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer, en dezelfde hoge priester, zou hij op dezelfde manier handelen. Alleen hij, zijn lichaam is beide op de troon van God. Hoeveel weten dat? Het lichaam van Jezus is op de troon van God. Maar hij gebruikt ons lichaam om zich door te manifesteren, net zoals hij beloofd heeft te doen. De werken die ik doe, zult u ook. Ik ga u vragen om stil te zitten, eerbiedig te zijn, op te letten, te bidden. Nu, hemelse Vader, ik heb geprobeerd zo eerbiedig mogelijk te zijn als ik weet hoe erover. Nu slechts een woord van u nu, heren, en dan mogen de stille, kleine stem door dit publiek komen en zeggen, ik ben het, wees niet bevreesd. Sta het toe, Vader. En ik vertrouw mijzelf aan u toe met de boodschap die vanavond gepredikt is, met uw woord om bevestigd te worden. U hoeft het niet te doen, maar als u het wel zult doen, of u doet het wel, omdat u het beloofde. Ik bid dat u dit zult toestaan. In Jezus' naam. Amen. En iedereen heel eerbiedig. Gewoon heel eerbiedig. Hoe maakt u het? Nu, ik zal u de schrift geven. Als we verder gaan, als de Heere het doet, ik weet het niet. Maar, en ik heb zo gepredikt, ziet u, dat is één soort zalving. Dit is een andere soort zalving. Dat was gewoon als zegening. Dit slechts één ding neemt gewoon het leven van u. Nu, de dame staat hier. Ik heb haar nog nooit in mijn leven gezien. Zijn wij onbekenden? Ik geloof dat u een poosje geleden zei dat ik u niet kende. God kent u. Hij kent mij. Weet u dat waarvoor we hier nu staan? We ons voor zullen moeten verantwoorden op de dag des oordeels? Bent u zich daarvan bewust? U weet dat wat we nu doen, God ons daarboven voor zal laten verantwoorden. Ik zei dat gewoon met een bedoeling. Nu, als de Heer Jezus mij zal openbaren wat u doet, wat u in gedachten heeft of zoiets, zou u het geloven? U zou dat moeten geloven, nietwaar? Zou u het daar geloven, uw toehoorders? Nu, we staan precies zoals de vrouw bij de bron en onze heren, een man en een vrouw die elkaar voor hun eerste keer ontmoeten, ziet u. Hier zijn we, ontmoeten elkaar voor, dat is Johannes, het vierde hoofdstuk. Nu, als de Heilige Geest zal zeggen, als u hier bent voor iemand anders, als u ziek bent, als het huiselijke problemen zijn, als het financiële problemen zijn, wat het ook is, ik heb geen idee, maar hij wel. Maar hij kan de gedachten die in uw hart zijn onderscheiden. Hij is het woord. Ik kan het niet, ik ben een mens. U bent gewoon een beetje nerveus en dat is de reden dat ik dit doe, ziet u.
Dat is een van uw problemen.
Dat is een van uw problemen, is nervositeit. Dat is waar. En u hebt ook diabetes. Dat is nog iets dat met u verkeerd is, dat is waar. Complicaties, gewoon vele dingen die verkeerd zijn. Is dat waar? Als dat waar is, steek dan uw hand op, ziet u. Gelooft u dat hij u zal genezen? Ja. Nu, uw nervositeit wordt veroorzaakt door uw leeftijd, ziet u. Maar nu, dat zal u allemaal verlaten. En ik geloof dat door geloof we naar Golgotha zullen gaan. Een bloedtransfusie zullen hebben. Nu, dat is precies wat hij deed. Hij vertelde de vrouw bij de bron wat haar probleem was. De hare was te veel mannen. De uwe was wat, geloof ik, nervositeit en nog 2 of 3 dingen die verkeerd met u zijn. Dat is juist, nietwaar? Dat is hetzelfde. Nu, toen hij bij Simon kwam, vertelde hij hem wie hij was. Gelooft u dat God mij kan vertellen wat uw naam is? Zou het u meer doen geloven? Zou het? Mevrouw Strong. Stout, zou u geloven? Ga en geloof en u, het is allemaal voorbij. Amen. Kom. Gelooft u? Ik ben ook een onbekende voor u. Ik ken u niet. God kent u wel. Gelooft u dat hij mij kan openbaren wat uw probleem is? En als hij dat doet, dan zij de Heere God gezegend. Is dat waar? Nu, u hoeft niet bezorgd te zijn, ziet u. Dat is hem dat u dat voelt. Goed. U leidt ook aan een nerveuze toestand, geestelijk nerveus, en raakt gemakkelijk van streek. En u leidt aan een blaaskwaal, iets mis met de lever, en u hebt bloedarmoede, dat is juist. U hebt iets... Er blijft steeds een man hier verschijnen. Gelooft u dat God u kan genezen? Uw man ook kan genezen, hem gezond kan maken? Denkt u dat de maagkwaal zal verdwijnen en hij weer beter zal zijn? Daar leidt hij aan. Ga uw handen op hem leggen, zeg hem dat en het zal hem verlaten. Ik ben een onbekende voor u. De Heer Jezus kent ons beiden, nietwaar? Gelooft u dat God u gezond kan maken? Als de Heer Jezus mij zal openbaren, hetgeen er dat in uw hart is, gelooft u dan dat hij u gezond zal maken? U hebt wat problemen gehad. U hebt een galblaasprobleem om te beginnen. En nog iets, het heeft veroorzaakt dat uw blaas een zweer heeft gekregen. Maar dat is wat uw dokter zei. Nu, nog iets is dat ze u daarvoor willen opereren. Zo is dat precies. Is dat niet waar? Nu, gelooft u dat hij daaraan voorbij kan gaan? Denkt u dat uw geloof in hem is? Nu, u weet dat ik dat niet ben die dat doet. Gelooft u? Goed dan, ga. En zoals u geloofd hebt, zo zei het u. We zijn onbekenden voor elkaar, neem ik aan. De Heere God kent ons beiden. Gelooft u dat hij in staat is mij de dingen te openbaren die u zouden helpen? U gelooft dat hij dat zal. Ik zeg zeker, dat is heel erg goed. Dat is heel erg fijn. Nu, u hebt vele dingen mis met u. Zoveel complicaties en dingen. En het hoesten zo, en u kunt er niet overheen komen. En u bent heel nerveus. En dat klopt. Dan hebt u een last op uw hart. En die last is voor iemand, en dat is uw zoon. En hij heeft een moeilijkheid, wat gezinsmoeilijkheden. Hij en zijn vrouw, ze maken altijd ruzie en gaan naar... En u hebt er een last voor, dat is waar. Nu, gelooft u met heel uw hart en het zal allemaal ophouden en over zijn. Gelooft u nu. De Heer zegene u. Hoe maakt u het, meneer? Ik ben een onbekende voor u en u bent een onbekende voor mij. En het is begonnen, de visioenen nu, ik zie, het lijkt alsof het hele huis gewoon licht wordt, als een soort werveling zo die rondgaat, ziet u. Maar gelooft u dat de Heer Jezus mij kan openbaren waarvoor u daar staat? U gelooft dat Hij dat zou. Ik geloof dat ook. Ik spreek gewoon tot u om contact te maken met uw geest, dat is precies waar ik het voor doe. Ziet u, ik ken u niet. Dus het moet iets anders zijn dan ik wat het doet. Ik moet mezelf gewoon zo compleet van mezelf verwijderen, zodat hij het zelf doet. Begrijpt u? Nu, één ding. U lijdt aan een enorme, nerveuze toestand. En deze nerveuze toestand is al enige tijd geweest. Dat is waar. En die nerveuze toestand heeft ervoor gezorgd dat u een hoge bloeddruk hebt. Ook. En u hebt een beroerte gehad, dat is het. Zeg, u bent of een prediker geweest, of u bent een prediker. Nu, u bent een predikant. Ik zag u achter de kansel staan. Heb dan geloof in God en die nervositeit zal u verlaten. Alle predikers hebben dat. U zult in orde komen. Ga terug naar uw preekstoel en gehoorzaam God en blijf trouw aan dat woord, Jezus Christus. Gelooft u dat uw rugproblemen u verlaten hebben, die in de stoel zit? Gelooft u het? Goed, meneer, ga dan gewoon door en zeg dank u, Heer. Kom, dame, hoe maakt u het? U gelooft dat ik zijn dienstknecht ben? Goed. Gelooft u dat die dames vrouwenkwaal u zal verlaten? Ja? Ga dan door, zeg dank u, Heer. Nierproblemen, rugproblemen in uw rug. Gelooft u dat God u zal genezen en u daarvan gezond zal maken? U gelooft dat Hij u gezond zal maken? Goed, ga verder. Kom, dame, ik ben een onbekende voor u. Als ik helemaal niets tegen u zou zeggen, zou u geloven dat de tegenwoordigheid van God hier is om de zieken te genezen? Ja, wel, als u dat gelooft, uw maagkwaal, ik heb het u al verteld, ziet u. Het is weg, ik heb het u gezegd, zie. Hoe gaat het met u, meneer? God leeft in het hart en uw hart vertoont zich hier de laatste tijd slecht. Gelooft u dat Hij het goed zal maken? Ga verder en geloof het. God zegene u. Gelooft u, Hij zal het in orde maken. U bent nerveus, heeft ervoor gezorgd dat u maagproblemen hebt, een maagzweer. U hebt er last van na het eten. Gelooft u dat het nu allemaal weg is? Ga u zelf iets te eten halen. Wat moeilijk voor u om op te staan, u hebt zo'n last van uw rug. U zult er geen last meer van hebben als u het zult geloven. Zult u dat? Goed, ga door en mogen de Heer Jezus u geheel gezond maken. Waar bent u zo nerveus over? Ga maar, zeg, ik zal niet meer nerveus zijn en u zult het niet zijn. Ga en geloof. Goed, meneer. Kom, dame. Nu, de Ethiopische vrouw en blanke man, precies zoals ongeveer als er in die dag hebben ontmoet. Jezus. Ze hadden een rassenscheiding, zoals ze vroeger in het zuiden hadden, maar we hebben het niet meer. Jezus liet ze weten dat alle mensen Gods volk was. Er was geen verschil, ziet u, of ze Jood was of Samaritaan. Nu, als God u niet helpt, zal binnenkort die artritis u verlammen. Maar gelooft u dat Hij u zal helpen, u gezond zal maken? Net als de vrouw deed, ga verder en vertel uw volk welke geweldige dingen God voor u gedaan heeft. In orde. Nu, daar is een chirurg klaar om een mes uit te schuiven. Even een ogenblik. Het was niet deze vrouw.
Just a moment, everybody reverent now. Satan tried to do something.
Nu, even een ogenblik. Iedereen eerbiedig nu. Het is Satan die iets probeerde te doen.
There it is. Tumor. Tumor.
Hier is het. Tumor. Tumor. U allebei. Dat is juist. U hebt tumor, zij heeft tumor en die duivel schreeuwt om hulp van elkaar. Maar de Heilige Geest schreeuwt ook. Wie gaat u geloven? Hem? In orde. Sta op uit die brancard, dame. Sta op uit die brancard. Sta op daarvan en geloof. Ga, geloof hem nu. Amen. Gelooft u? Alle dingen zijn mogelijk. Gelooft u? En u in het publiek dan. Laten we nu opstaan. Nu is het de tijd om het te doen. Laat iedereen, God zegen u, laat iedereen nu opstaan. Geef God de lofprijs. Hef uw handen op. Dank u, Heer Jezus. We prijzen u voor uw grootheid en uw genezing voor de zieken.